Goedemorgen.
Goedemorgen.
En ja, gaan we maar. Ik zal eventjes wat introducerend vragen en vertellen.
Mm-hmm,
maar mijn graag. Eerste vraag was: heb je een filmpje van Dennis gezien?
Nou, ik heb gezien dat het filmpje er was, maar ik heb hem zelf nog niet teruggekeken. Het is echt. Nee. Nou, het is een bijzondere week. Laten we het daarop houden.
Nou ja, goed. Ik dacht, als je het gezien hebt, dan scheelt dat. Dat is de bedoeling. Okay. Overigens, ik zeg overal dat we het terug willen brengen tot 3 minuten. Mm-hmm. Dat lukt ons niet. Maar dat is ook omdat de gesprekken echt heel leuk zijn en heel interessant zijn. En ik ben niet geen politieke onbewuste. Ik ben altijd wel betrokken. En ook al jaren mm-hmm. in Rotterdam. Maar ik leer zo vreselijk veel. En ik kom zoveel te weten. En toen ik me voorbereidde op dit gesprek, dacht ik, oh ja, weer allemaal nieuwe onderwerpen waar ik vragen over heb. Dus eigenlijk wel heel leuk. Ik hoop dat Rotterdammers het ook leuk vinden, want daar doen we het uiteindelijk voor.
Nou, dat zou fijn zijn, ja.
Dus, ik weet niet, heb jij ook iets van Jeroen Posma gehoord hierover? Zijn gesprek met Milieudefensie of ook niet?
Nou ja, anders dan dat, dat hij goed contact had met jullie en dat hij het een goed idee zou vinden als ik ook even contact had met jullie niet.
Ja, nee, dat is wel... het is zo, wij zijn in het najaar, of Milieudefensie wij. Milieudefensie is in het najaar gestart met het verzamelen van enorm veel vrijwilligers over het hele land. Dus niet de reguliere vrijwilligers, maar echt nieuwe vrijwilligers. Die klimaatgesprekken aangaan met mensen aan de hand van een vragenlijst, een enquête. Dat betekent wel dat je natuurlijk ook heel veel vrienden en familie interviewt. En dat de lijst stond ook online en daar hebben we 30.000... respondenten binnengehaald. Maar ook fysiek hebben we 3000 gesprekken gevoerd. En over het hele land. En dat is natuurlijk best ook een behoorlijk aantal. En die hebben we gevoerd gewoon op Station Centraal. En door huis aan huis aan te bellen. Huis aan huis calls. Ja, dat ligt nu dus een beetje stil. Zoals je begrijpt.
Ja.
Maar de tweede stap was de uitslagen daarvan. Of het, ja, de interpretatie en de uitslagen daarvan te delen met landelijke politici. Of het was met landelijke partijen. Dat was in april, daar was Jeroen bij. En toen hadden we een sessie met heel veel mensen die meekeken en die in gesprek gingen met die politici. En stap 2 of 3 is natuurlijk dan van ja, de lokale politici aanspreken. Mm-hmm. En dat is wat wij nu doen. En dat doet iedereen op een andere manier. Wij doen het zo. Want ik wil dat dan ook. Ik wil niet alleen met jou spreken, maar ik wil anderen laten horen wat dat gesprek dan oplevert. Dus we nemen het op en we publiceren het. Maar we zijn leken, dus wees niet te kritisch op de filmpjes. Ik bedoel, ik zit zelf de filmpjes te editen.
Oh, ik weet hoe moeilijk dat is. Dus nee, dat zal ik niet zijn.
Ja. En hoe heet het? En Eindhoven die doet het weer anders. En wij maken overigens ook een podcast van. Dat was op Dennis vond het natuurlijk vreselijk dat de helft van zijn gesprek verdween. En toen zei hij, waarom maak je er geen podcast van? Ik zeg, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar dat heeft nou een van de andere vrijwilligers heeft dat op te genomen. Dus er is een verkorte versie komt er en een podcast komt er. En jullie kunnen die natuurlijk graag zoveel mogelijk verspreiden. De volgende is Leefbaar. Dus we hebben PvdA gehad, D66. De volgende is Leefbaar. En ik ga nog vragen wie jij adviseert om een gesprek te doen. Want jullie drie zijn natuurlijk een beetje het laaghangend fruit. De makkelijke partijen. En ik had geprent GroenLinks als eerste. Dat is tot voor 3 jaar altijd mijn eigen partij geweest. Dus dat ding dan dus is gewoon om erin te komen lekker makkelijk. Maar eigenlijk wil ik het gewoon wel kritisch houden en wel met je kijken van wat het is, want dat maakt het alleen maar interessanter, denk ik ook voor de kijker, van ja, waar zitten nog de mogelijkheden wel. Jij komt ook uit Rotterdam-West, je bent begonnen in Delfshaven, hè?
Ja, nee, sterk, ik ben opgegroeid in Zuid, op Zuid, in de Afrikanenwijk.
Op Zuid, hè, toch?
Ja, op Zuid. Ja, sorry. Ja, ik woon nu al zo lang op West dat ik het spontaan verkeerd zei. Dus daar ben ik opgegroeid, heb ik gewoond tot ik 19 was. En toen ben ik verhuisd naar West. Eerst Oud-Maartenesse en nu al heel lang Spangen.
Ja.
En over iets van een half jaar verhuis ik weer terug naar het oorspronkelijk nest. Dus dan ga ik weer op Zuid wonen. In of naast de Afrikaanderwijn.
Oké, dus echt. Dat is overigens grappig, want de andere twee die ik sprak zijn volgens mij ook gewoon centrum Rotterdam. Echte Rotterdam bewoners. Ik ook trouwens, gewoon hier in West in Delfshaven. Kom ik ook nog met vragen, dus...
Heel goed.
Ja. dit is echt het mijn verhaal. Je krijgt het filmpje nog te zien. Dat in ieder geval, hè? Dat je even van tevoren dat je zegt, nou, als je het daar afknipt, dan klink ik wel heel, zeg ik wel iets heel raars opeens. Dat kan natuurlijk altijd. Niet dat we je invloed, maar ja, dat je even correcties, ja. Prima.
Snap ik, ja.
Heb je verder nog vragen zelf?
Nee.
Oké, prima. Dan, als eerste wilde ik je vragen om even heel kort iets over jezelf te zeggen, want als het te lang is, knip ik het er vanaf. Maar introduceer jezelf eventjes en dan gaan we van start.
Ik ben Stefan Lewes. Ik ben de vicefractievoorzitter voor GroenLinks Rotterdam. En in die rol heb ik de eer dat ik het woord mag voeren op onder andere onderwerpen zoals klimaat, haven, economie, duurzaamheid. En veiligheid en openbare orde. Dat vind ik allemaal prachtige portefeuilles. In het dagelijks leven ben ik ambtenaar. Ik woon hier in Rotterdam-West, in Spangen. Samen met mijn vrouw en twee jonge dochters.
Dankjewel. Ik heb je per mail gestuurd, maar ik wil het nog wel even voorlezen. Als start wilde ik vragen, ik heb 5 punten gehaald. 5 punten die ik belangrijk vond uit de landelijke uitkomsten van de enquête, van de klimaatgesprekken. En van die 5 punten vroeg ik me af, is er eentje waar jij in ieder geval het over wil hebben? Want dan starten we daarmee.
Ik vond het eigenlijk allemaal wel bemoedigende cijfers. Als ik zie hoe dus de Nederlanders in zijn algemeenheid kijken naar klimaatverandering en wat we daaraan zouden moeten doen en of je je daar zorgen over moet maken. Ik vind uiteindelijk een van de essentiële onderdelen van het klimaatbeleid waar GroenLinks voor staat, is dat de vervuiler betaalt. Dus dat vind ik wel echt een belangrijk om eruit te pikken.
Oké. En hoe zie je dat praktisch? Want ik had het filmpje van Dennis Tak online gezet en toen reageerde iemand, ja leuk, maar de Rotterdamse haven is wel de grootste vervuiler van Nederland, hè? Als de vervuiler betaalt, hoe zie je dat dan in de praktijk? Hoe wil je dat dan in de praktijk vormgeven?
Nou, door een aantal dingen. Kijk, laat ik vooropstellen, als het om de Rotterdamse haven gaat, dan is het heel moeilijk of eigenlijk onmogelijk om als gemeenteraad in je eentje iets te doen. Dus daar zul je altijd een heleboel partijen bij nodig hebben, waaronder het Rijk, maar in veel gevallen ook de Europese Commissie. Maar goed, dat ontslaat je natuurlijk niet van de plicht als gemeenteraadslid om er wel iets van te vinden en er iets over te roepen en daar waar je invloed hebt ook invloed te hebben. Dus dat vooropgesteld. Als het gaat over die Rotterdamse haven, dan even voor de context, hij is voor 20%, voor 19% om heel precies te zijn, verantwoordelijk voor de nationale CO2-uitstoot. Dus dat betekent dat wij als Rotterdam ongeveer een vijfde van de CO2-uitstoot doen. Nou, kan je een hoop vertellen, maar we zijn niet een vijfde van de bevolking van Nederland. Dus dat betekent dat er voor Rotterdam een hele zware taak is om daar ook een hoop aan te doen. En dat komt dus dan weer voor een heel groot onderdeel door die bedrijven die zitten in de haven. En dan wil ik er ook nog weer als opmerking bij zetten dat haven eigenlijk een heel verraderlijk woord is in dit geval. Want eigenlijk een betere benaming is het haven-industrieel complex. Dat is een mond vol. Maar het gaat vooral om dat enorme cluster aan chemische bedrijven en vooral ook petrochemische bedrijven die hier zitten. Die stoten het leeuwendeel van die CO2, van die 19% weer uit. En als wij zeggen de vervuiler betaalt, dan betekent dat dus eigenlijk dat die bedrijven zouden moeten betalen voor de vervuiling die ze nu maken. Want ze stoten nu CO2 uit en een heleboel fijnstof. Ze lozen warm water op de rivier. En dat is allemaal eigenlijk een vervuiling die ze nu gratis en voor niks doorschuiven naar de samenleving en naar de planeet. Dan kan je zeggen van ja, je kan dat zo de lucht in laten lopen en dat kost ons niks. Maar het kost ons op termijn een heleboel als wij onze samenleving drastisch moeten gaan aanpassen op klimaatverandering. En sterker nog, als we klimaatverandering willen tegengaan, dan moeten we een hoop investeren. Dat kost ons een hoop. Dus het is niet meer dan eerlijk dat die bedrijven die dat doen, daar ook gewoon hun eerlijke deel voor betalen. En dat betekent dat er gewoon een fikse belasting moet komen op de uitstoot van CO2. En dan kom je ook op een iets waar de gemeenteraad in ieder geval deels invloed op heeft. En dat is het hele carbon capture and storage verhaal. Beter nog carbon capture and storage and usage verhaal. Dat is het idee dat je met grote pijpleidingen CO2 kan afvangen en dan kan opslaan in velden, voormalige gasvelden in de Noordzee. Nou, daar ben ik niet op voorhand tegen. Wel altijd met het voorbehoud dat dat een tijdelijke oplossing is. Dus een tijdelijke oplossing zolang je nog geen volledige transitie hebt naar andere oplossingen om te zorgen dat er überhaupt geen sprake is van CO2-opslag. Maar wat ik daar ook altijd als voorbehoud bij wil maken, is dat daarbij geen sprake moet zijn dat het voor bedrijven opeens veel goedkoper wordt om die CO2 onder de grond te gaan opslaan. Want dan krijg je dus de perverse prikkel dat het havenbedrijf, want dat zou dat gewoon gaan aanleggen. Het havenbedrijf is dan vervolgens weer grotendeels volledig een overheidsinstelling. Of in overheidshanden. Dus als je met overheidsgeld, of met geld van het havenbedrijf, of grotendeels met het geld van het havenbedrijf en subsidies vanuit Europa, zo'n pijpleiding gaat aanleggen, zo'n gasveld gaat exporteren, en je gaat daar vervolgens de mogelijkheid toe brengen van die bedrijven om die CO2 op te slaan in die gasvelden. En je laat ze daar niet de eerlijke CO2-prijs voor betalen, dan ben je dus eigenlijk indirect die bedrijven aan het subsidiëren om een techniek in de stand te houden die misschien eigenlijk helemaal niet meer kostenefficiënt is, dus die eigenlijk weg zou moeten, of erger nog, een product in de markt te houden, wat nog steeds zorgt voor enorme hoeveelheden CO2-uitstoot op het moment dat het verbrand wordt, zoals bijvoorbeeld benzine of kerosine. Dus dat is waar ik me vanuit de Rotterdamse Raad, als het hierover gaat, ook heel erg hard voor aan het maken ben, van ja, als je nou inderdaad gaat aanleggen, zo'n CCS-systeem, dus zo'n opslag van CO2. Ten eerste zorg dat het echt alleen tijdelijk is, zolang je die overstap naar een volledig CO2-neutrale samenleving aan het maken bent. En twee, zorg dat de prijs voor opslag van CO2 gekoppeld is aan die uitstootprijzen voor CO2. Want die zijn nu hard aan het oplopen, of althans dat waren ze tot voor corona. We moeten nu zien wat ze nu doen. En daar moet dus gewoon een directe koppeling zijn. Het kan wel ietsje goedkoper zijn om ze een incentive te geven om dat te doen en het niet gewoon in de atmosfeer te lozen. Maar het moet niet veel goedkoper zijn. Sorry, dit is een heel lang en technisch verhaal, maar ik vind het wel belangrijk.
Ja, maar ik zit en om dat dan toch eventjes op te gaan, want je investeert dus in een tijdelijke oplossing, zoals je zegt. Want jij wilt dat het, of jullie willen dat het tijdelijk is. Maar zo'n investering is natuurlijk ook geld. En is het dan wel verstandig om in iets te investeren wat je uiteindelijk gewoon weg wilt hebben, bij wijze van spreken? Als leek zeg ik, investeer meteen in de definitieve, in de duurzame oplossing.
Ja, daar ben ik het op zich heel erg mee eens. Alleen daarin is het eerlijke antwoord ook dat er een aantal oplossingen zijn die gewoon niet van vandaag op morgen gaan veranderen. Vliegverkeer moet heel erg veel minder en dat moeten we direct minder doen. Tegelijkertijd ben ik in ieder geval ook zo realistisch dat vliegverkeer niet tussen nu en 5 jaar naar nul zal gaan. Er zijn simpelweg geen elektrische vliegtuigen. Die zullen er ook niet binnen nu en 20 jaar zijn. Er zal altijd een zekere vraag naar kerosine zijn.
En dat leveren wij als haven dus. Die kerosine, die chemopetrische bedrijven, die zijn ervoor om die kerosine te leveren. Okay.
Er ligt een hele dikke buis vanuit Rotterdam direct naar Schiphol toe. daar wordt dagelijks enorme hoeveelheden kerosine doorheen gepompt, gewoon ter bevoorrading van al die vliegtuigen.
Dat betekent dat dus gewoon... als Schiphol het beter doet, dat wij het ook makkelijker beter kunnen doen.
Zeker, ja. Ja, maar dat geldt voor heel veel producten. Hè. Kijk, alles wat hier in die Rotterdamse haven gemaakt wordt, dat gebruiken wij als samenleving in zijn algemeenheid. Dus er staan gewoon hele grote raffinaderijen. Die maken de benzine die in onze auto's gaan. Die maken de basisgrondstoffen voor de plastics die wij dagelijks gebruiken. En ze maken dus ook kerosine voor brandstoffen. Dus ja, alles wat daar gemaakt wordt, wordt wel gewoon gebruikt in de samenleving.
En dan, dus als Rotterdamse Raad, maak je je sterk voor dat als we die tijdelijke weg inslaan, wat ook een investering is en die er ook niet van vandaag op morgen ligt natuurlijk, die buis, voor die opslag. Om dat dan ook te beprijzen, zodat de incentive net goed gaat. Hè? Dus even niet te hoog, niet te laag. Maar het staat al in de coalitieafspraken. Heb je dan als raadslid, GroenLinks raadslid, nog veel te doen? Hoe ziet het er voor jou uit? Wat moet je daaraan doen om je daar sterk voor te maken? Leg ons burgers dat eens uit.
Ja, kijk, een coalitieafspraak is een afspraak die je in zijn algemeenheid maakt aan het begin van de termijn.
Je moet heel even overnieuw beginnen, want de verbinding was even slecht. Soms misschien nog een keertje, soms is hij even slecht. Ja.
Nee, excuses, dat kan ook aan mijn kant liggen. Een coalitieafspraak is een afspraak die je maakt aan het begin van 4 jaar. En die is heel belangrijk, want daar maak je een aantal grote afspraken in hoe je tegen dingen aankijkt. Een coalitieafspraak is gewoon een compromis waarin je probeert om met elkaar uit te komen. Waar je er met elkaar mee uitgekomen bent. Dus in die zin is het heel belangrijk, een coalitieafspraak, want dan weet je wat je aan elkaar hebt. Maar er gebeuren natuurlijk in 4 jaar een heleboel dingen waar je geen afspraak over gemaakt hebt. Dus daar ben je als gemeenteraadslid sowieso heel belangrijk in. En die afspraken die in de coalitieakkoord staan, dat zijn altijd afspraken op een hoog abstractieniveau.
Ja.
Dus je bent altijd weer bezig met, en wat betekent dat nou specifiek voor dit voorliggende besluit? Dus daar ben je mee bezig. En daarnaast zijn er ook een heleboel dingen waar het coalitieakkoord zich niet over uitgesproken heeft. Dus daar moet je ook gewoon mee bezig zijn. Om je daar een goed voorbeeld van te geven, ook op die klimaatagenda, is de havenvisie. Recent een nieuwe, een bijgestelde havenvisie vastgesteld. En een havenvisie is het overkoepelende document van hoe de Rotterdamse haven en al die industrie die daarin zit, hoe die zich gaan ontwikkelen. Over de komende 10 jaar. Meer zelfs. Dan ben ik even de kern van de haven. Hoe die zich de komende 10 jaar gaat ontwikkelen. Over wat daarin kwam te staan, daar hebben wij in het coalitieakkoord eigenlijk heel weinig over afgesproken, behalve dan dat het havenbedrijf wel blijft bestaan in zijn huidige context. En wat we afgesproken hebben, zijn CO2-doelen die we met elkaar willen halen over 4 jaar. Dus dat betekent dat sowieso in zo'n havenvisie dan die CO2-doelen verankerd moeten zijn. Dan kan je nog discussie krijgen over hoe die daar dan in verankerd moeten zijn. Maar ja, zo'n havenvisie gaat over veel langere termijn dan over die 4 jaar waar wij een coalitieakkoord voor hebben afgesloten. Dus dat is een enorm werk. En daar heb ik veel tijd en moeite in gestoken om daar een document van te maken waar ik in ieder geval ja tegen kan zeggen.
En dat zijn afspraken ook met bedrijven onderling. Daar staan de bedrijven, de Rotterdamse bedrijven, staan daar ook achter, als ik het goed begrepen heb. Hè?
Ja en nee. De havenvisie is een document van het havenbedrijf. En het havenbedrijf is, wat het havenbedrijf doet, is de havenbedrijf geeft grond uit in het havengebied. Dus als een bedrijf zich nieuw wil vestigen, dan geven zij een grond uit. Zij stellen ook de voorwaarden die daar dan bij horen. Dus daarin hebben ze een belangrijke rol te spelen. als er nieuwe bedrijven komen en die voldoen niet aan de duurzaamheidsvoorwaarden die het havenbedrijf, die in de havenvisie staan, dan kan een bedrijf zich niet vestigen.
Ja.
Dus in die zin is het belangrijk. En het havenbedrijf doet alle infrastructuur rond de haven organiseren. En int ook bijvoorbeeld het havengeld. Op het moment dat een schip de haven in wil varen, dan innen zij geld wat je moet betalen om aan te mogen meren in de haven. Daar kan je ook weer bijvoorbeeld afspraken over maken over de duurzaamheid van schepen. En als die schepen aan de kade liggen, moeten ze dan aangesloten zijn op stroom. In plaats van dat ze de hele tijd hun generator laten draaien.
Ik begreep dat het havenbedrijf of de havenvisie, daar wil ik even af zijn, wel akkoord is met het principe van de vervuiler betaalt vanuit de Europese regels. Maar niet op alle punten. Maar ik kwam daar niet precies achter, want er klonk een soort maar in de tekst door. Maar als de haven inderdaad dat principe van de vervuiler betaald wil doorzetten, zijn jullie dan niet bang dat je belangrijke bedrijven gaat missen of kwijtraken? Ik ben er niet zo bang voor, maar als haven?
Nee, ik zou daar niet zo bang voor zijn. Nee, ik zou daar niet zo bang voor zijn. Kijk, er is gewoon een groep bedrijven waarvan ik zeg, die kan je missen als kiespijn.
Oké.
Om een voorbeeld te geven. Aan het begin van onze coalitieperiode was er even sprake van dat het chemisch bedrijf INEOS zich zou gaan vestigen in Rotterdam. Daar heb ik me hevig tegen verzet. En die zijn er ook niet gekomen. En om een beeld te geven, dat is een bedrijf die wilde met schaliegas de basischemicaliën voor single-use plastics gaan maken. Dus dan heb je een basismateriaal, een gas wat je met onder hoge druk met veel chemicaliën uit de grond ophaalt. Dat wil je niet hebben. Dan heb je een eindproduct, single-use plastics. Dus dat zijn gewoon al die kleine rotzooi plasticjes die je na één gebruik gelijk weggooit. Dat wil je ook niet hebben. En tijdens het productieproces daarvan komt een heleboel CO2 vrij. Dat wil je ook niet hebben. Tom, dit zijn het type bedrijven waarvan ik zeg, dan moeten we als Rotterdam en als Rotterdamse haven absoluut niet meer willen dat we dat soort bedrijven naar Rotterdam toe trekken. Want het is niet goed voor gewoon de uitstraling en wat we hier aan het doen zijn voor Rotterdam. Maar het is ook niet goed voor de planeet. En dan kan je altijd zeggen van ja, maar dat bedrijf gaat zich ergens anders vestigen. Maar de Rotterdamse haven is een heel efficiënte plek om te zitten als bedrijf. En als je dus mogelijk maakt dat er steeds meer bedrijven op een hele efficiënte en goed aangesloten plek gaan zitten, dan maak je het ook steeds makkelijker voor dat soort bedrijven om maar door te gaan, blijven gaan met business as usual. En daar ben je gewoon verantwoordelijk voor. Ook als je dat, blijft handhaven. Dus nou zijn ze helaas naar Antwerpen gegaan.
Ook efficiënt. Dus en die verliezen ze wel toe. Ja.
Ja, nou ja, ik heb ook een heleboel te zeggen over hoe de haven van Antwerpen denkt dat zij business moeten doen. Maar daar ga ik helaas niet over. Maar ik denk dat we dit soort bedrijvigheid, of dit soort, ja, ik vind het eigenlijk schandalig dat het kan. Dus het woord bedrijvigheid is eigenlijk nog niet een juist woord. Maar ik vind dat we gewoon met elkaar het zo moeilijk mogelijk moeten maken dat dit soort dingen nog door kunnen gaan. En dat betekent dus in ieder geval dat je in Rotterdam moet zeggen, dat heeft geen plek.
Dat is inderdaad, dat is een heel duidelijk standpunt. En dan heb je ook meteen het oog, dan wil ik weer een vervolgstapje maken, en dan heb je ook meteen de consument in beeld, die kan natuurlijk zijn of haar bijdrage leveren door dat soort single-use plastics niet te willen. Ik zat te denken aan dat laatste puntje, dat heb ik erbij gehaald. Dat vind ik heel hoog. 60% zegt gewoon ja zeker. Hè? Dus als ik nog een beetje ja zeg, of een beetje mee eens erbij tel, dan is het nog meer. Maar 60% is voor investeringen in circulaire landbouw. Dat betekent dat er toch grote groepen mensen zich heel bewust zijn van bijvoorbeeld lokaal kopen en eten en consumeren. Landbouwbeleid als Rotterdam wat kun je daaraan doen? Ja, Rotterdam heeft natuurlijk wel omstreken en we hebben wel consumenten die uit die omstreken iets kunnen kopen. En dat wordt ons niet altijd even makkelijk gemaakt. Zie je daar nog een rol voor de Rotterdamse Raad liggen om iets met die wens van in ons geval ook Rotterdammers te doen?
Ja, dat zie ik wel. Ik ben overigens in deze periode enorm bemoedigd geraakt door de enorme groei van zo'n initiatief als Rechtstreeks. Die dus precies dit doen. Hè, bij lokale boeren uit de omgeving producten kopen en dat gewoon direct verkopen. Zonder tussenkomst van een supermarkt of andere groothandelaar aan de Rotterdammer. Dat is overigens ook iets waar de gemeente wel tijd en energie heeft in gestopt. Wat je dan noemt de korte keten. Dus het verbinden van het directe platteland met de stad. En daar is echt nog wel ruimte om dingen te doen. Juist door dit soort initiatieven zoals rechtstreeks aan de oogstmarkt en dat soort dingen te ondersteunen. Ik moet zeggen dat er ook een heel...
Kun je daarvan voorbeelden geven? Want ik wist bijvoorbeeld niet dat de gemeente dat ondersteunde of wat de rol van de gemeente daar is. Kun je dat illustreren?
Nou, de gemeente heeft dus onder andere de oogstmarkt gewoon direct gesubsidieerd en heel erg gezorgd dat zij een plek konden hebben en hun ontwikkeling...
Je moet weer even opnieuw doen. Sorry.
Sorry. De gemeente heeft de oogstmarkt bijvoorbeeld gewoon direct gesubsidieerd en heeft gezorgd dat ze plekken hebben in de stad om te staan. En precies ook met dit idee van, goh, dit is een soort initiatief wat je gewoon moet steunen en moet zorgen dat de wortel schiet in de Rotterdamse samenleving. Wat ook gebeurt natuurlijk met rechtstreeks, die zitten ook voor een groot gedeelte in maatschappelijke panden of panden waar de gemeente op een bepaalde manier aan bijdraagt. Niet zeggende dat de gemeente dat direct subsidieert, maar nou ja, op die manier maak je dat soort dingen ook wel mogelijk. En volgens mij...
Even kijken. We hadden het over de oogstmarkt.
Ja. Ja.
Nee, de rechtstreeks als je al naar over gaat.
Ja, precies. En rechtstreeks zit in maatschappelijke panden die vaak op een andere manier ook weer door de gemeente deels worden betaald. En dus zo maak je dat, probeer je dat ook, of draag je als gemeente in ieder geval bij dat soort dingen kunnen. En wat ik heel interessant vind, is dat er een groep architecten, Shift Architecten, als ik het goed zeg, een idee hebben gelanceerd voor micromarkten. Waarbij je dus de mogelijkheid geeft om kleine binnenplaatsen tijdelijk te gebruiken als klein marktje. Juist voor dit soort lokale ondernemers of lokale boeren die dingen komen verkopen. Ik zou dat echt nog wel een heel interessant idee vinden om verder uit te werken. Ze hebben dat vooral in coronatijd gelanceerd als idee van hoe kunnen we nou ter vervanging van een gewone markt, maar ook een oogstmarkt zijn, waar je juist vaak ziet dat die korte keten dan goed is. Maar ik vind eigenlijk zo'n goed idee dat ik denk, ja, volgens mij is het niet exclusief voor coronatijd. Volgens mij moeten we gewoon kijken hoe we dat soort plekken, of we inderdaad dat soort plekken kunnen gaan inrichten in de stad. Want je ziet dat er gewoon een enorme behoefte is bij de consument om dit soort producten te kopen. Maar je moet ze wel de mogelijkheid geven om dat ook echt te doen. En ja. We hebben helaas de afgelopen weken mensen vooral de supermarkt ingejaagd.
Ja. En het internet op. Dat vond ik echt, want ik koop heel graag bij lokale ondernemers. Ja. Dus dat zouden we inderdaad een mooi plan voor moeten maken. Ik heb begrepen dat er een soort... hoe noemde Ingrid dat nou? Fonds beschikbaar is waar allerlei grote en kleine initiatieven een aanvraag op kunnen indoen ten aanzien van milieu. Zouden dit soort projecten daar ook onder vallen? Of zeg je van ja, maar dit vinden we zo belangrijk, dit komt gewoon uit de gewone ondersteuning en kosten van de gemeenteraad, van de gemeente?
Nou, weet je wat het met dit soort dingen is? Heel vaak, ik durf er even geen algemene uitspraak over te doen of dat of zo is. Maar juist dit soort markten en ook bijvoorbeeld dingen als rechtstreeks. Dat zit vaak helemaal niet in geld wat de gemeente beschikbaar moet stellen. maar meer meewerken, ruimte beschikbaar stellen. Iets aanwijzen en zeggen van ja, hier mag dat dan. En daar een vergunning voor afgeven. En dat zit dus eigenlijk veel meer in het meedenken en je bewust zijn dat je, van het feit dat je als gemeente ook onderdeel bent van zo'n heel systeem die iets wel of niet mogelijk kan maken, dan alleen je strikte vergunning en handhaving en subsidieringstaak.
Maar dat betekent dus ook dat jij heel veel energietransitie of andere klimaattransitieachtige maatregelen niet zozeer ziet in problemen ziet in kosten, maar in andere manieren van ondersteunen en beleid maken en regels stellen, noem maar wat voorbeelden. Of zeg je van ja, maar er is wel een kostenpost, want uit de interviews is gebleken dat we wel vinden dat we moeten voorkomen dat het bij de, ja, de zwakkeren in de samenleving terecht, dat die kosten daar bij hen terechtkomen.
Ja, nou, daar zou ik een knip in willen maken. Als het bijvoorbeeld gaat, nou, waar we het net over hadden, die markten, dat soort initiatieven, dan zit het vooral in, volgens mij, in ruimte creëren. Als het gaat om de energietransitie, nou ja, dan zit er juist echt wel een taak voor de overheid in, om inderdaad te zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
En hoe doe je dat in Rotterdam? Hoe doe je dat lokaal?
Nou, heel, heel concreet. We zijn begonnen met een pilot gasloze wijken. En er gaan 5 wijken van het gas af. En dat gebeurt door aansluiting op het warmtenet in Rotterdam. Dat is heel fijn. We hebben eigenlijk een directe oplossing klaar liggen om bestaande woningen op een vrij kostenefficiënte manier van het gasnet af te halen. Alleen de kostenefficiënte manier van het gasnet afhalen, dat kost nog steeds €15.000. Nou ja, €15.000 is een enorm bedrag voor een heleboel Rotterdammers. dus we hebben het nu zo geregeld dat particulieren die mee moeten doen, in die pilot gasloze wijken, dat die voor €1.500, dus 10% van dat totale bedrag, dat ze mee kunnen doen en dat ze dan hun ketel wordt vervangen door een aansluitpunt op het warmtenet en ze aangesloten worden fysiek op de pijpleidingen van het warmtenet. Dus op die manier zorg je dat. En daar heb je, denk ik, als overheid een hele belangrijke taak in. Zeker in die warmtetransitie. Maar gewoon in zijn algemeenheid in de infrastructuur. Want we gaan straks op een hele andere manier onze energie gebruiken. We gaan op een andere manier aan elektriciteit komen. Niet meer met 1 grote centrale, maar juist met allerlei verschillende plekken waar elektriciteit wordt opgewerkt. Op je eigen dak, in de windturbines die overal staan. Misschien wel op allerlei interessante waterkrachtmanieren. Op dat soort manieren wordt energie opgewekt en opgeslagen. Dat vraagt iets heel anders van het net. Dus daar moeten we als overheid aan bijdragen en zorgen dat niet die elektriciteitskosten voor de consument in één keer heel erg omhoog gaan. Want dan zorg je inderdaad dat mensen die het niet breed hebben het niet meer kunnen betalen en je energiearmoede krijgt.
Ik wil daar nog eventjes toch op terugkomen, want €1.500, oké, ik heb een goede baan, mijn partner heeft een goede baan. Dat is prima op te brengen voor ons. 15.000 vind ik al schrikken. Maar wij hebben allebei een baan. Maar een bijstandmoeder, omdat die altijd genoemd wordt, maar iemand die geen werk heeft, die kan ook die €1.500 natuurlijk helemaal niet ophoesten. En dan denk ik, op dat hele bedrag, ik snap dat je het niet gratis wil weggeven voor de gemiddelde persoon die wel kan betalen, maar voor die groep, die kan dus niet meedoen.
Nee, dat is, sorry, dan ben ik nog niet helemaal, helemaal duidelijk geweest. Het gaat om €15.000. Die wordt verstrekt door mate van een renteloze lening. Over 30 jaar. En als je dat combineert met de lagere energiekosten die je hebt voor een voor warmte uit de warmteleiding, dan is het voor mensen bijna altijd goedkoper of kostenneutraal. Dus het kost je niks meer dan dat je in oorsprong kostte, maar bijna altijd is het goedkoper.
Ja, ja, dus het levert uiteindelijk wat op, maar dan blijf ik toch nog bij die 1500 euro en iemand die werkloos is of bijstand heeft, die kan dat niet betalen. Of gewoon met een heel bescheiden modaal inkomen, is 1500 euro nog steeds veel, toch?
Even voor de helderheid, hè. Dus die 1500 euro die hoef je niet direct te betalen, die 1500 euro die is een lening over 30 jaar, renteloos, je betaalt er geen rente over. Je betaalt hem langzaam terug.
Ja, ja. Oh, dat gaat om die 1500 euro. Dus je hebt geen echt grote investering. Niemand heeft dat sowieso, begrijp ik.
Nee, precies. Nee.
Oké. Okay. Dus maar dan is de tweede vraag, hè. Een warmtenet, die krijgt zijn warmte van bedrijven. Daar ben je dus afhankelijk van. Daar zitten wellicht nauwelijks tot niet vervuilende bedrijven bij, maar daar zitten waarschijnlijk ook vervuilende bedrijven bij, die op die manier ook wel weer in stand houdt door afnemer van hen te worden of consument van hen te worden. Hoe zie je dat dan?
Op dit moment, op de lange termijn, tussen nu en 2050, ook als de Rotterdamse haven straks helemaal klimaatneutraal is, heb je sprake van, ik moet even goed zeggen, 7 keer zoveel warmteopwekking dan alle huishoudens en alle bedrijven in Rotterdam gebruiken.
Oké.
Okay. Dus dat is
warmte. Dat is wel heel positief om te weten, ja.
Dat is warmte, die is gewoon over. Die laten we nu gratis en voor niks de rivier instromen. Sterker nog, is het eigenlijk een vorm van vervuiling. Want je warmt een rivier op naar een temperatuur dat die eigenlijk helemaal niet hoeft te hebben. En dat is heel slecht voor het ecosysteem. Dat is gewoon vervuiling. Dus ik zou ook eigenlijk vinden dat bedrijven die lozen op de rivier, dat die daarvoor zouden moeten betalen. Want die zijn gewoon aan het vervuilen. Maar goed, zover zijn we nog niet. Maar wat ik in ieder geval heel erg zonde vind, is dat die energie gratis, of dat die energie wegstroomt en dat we daar geen goed gebruik van maken. Ja, het is wel zo dat op dit moment daar ook nog een hoop bedrijven tussen zitten die in dat fossiele cluster zitten. Maar ook zolang die bedrijven er zitten kunnen opereren, zullen ze dat blijven doen. Want dat, nou ja, goed, daar hebben wij als Rotterdamse Raad in ieder geval niet de mogelijkheid voor om dat te stoppen. Dus dat, ja, weet je, op een gegeven moment moet je ook accepteren dat er dingen zijn zoals ze zijn. En dan kijken we hoe je verder kan binnen de kaders waar je wel invloed op hebt. Mm-hmm. En dan zie je gewoon dat er een heleboel van dat soort warmte wordt afgestoten. Ja, dat is gewoon een enorme zonde.
En je had het dus over een pilot van 5 wijken. En een pilot termijn is dan een periode van, wanneer ga je dat evalueren en gaat de rest allemaal aan het warmtenet?
Nou ja, kijk, dat zal een kwestie van lange adem zijn. En je moet ook de hele tijd blijven kijken. Doen we het goede en doen we het goede goed? Want nu, op dit moment, is een aansluiting van een warmtenet is dat de meest kostenefficiënte manier om dat te doen. Ik verwacht ook niet dat dat snel verandert. Maar de techniek gaat ook heel snel. En soms neemt die een hele onverwachte hoek. Dus dan moet je ook accepteren dat je misschien nu voor iets anders moet kiezen. Of in ieder geval in deze wijk voor iets anders moet kiezen. Want dat blijft met warmte altijd heel erg ingewikkeld. Je moet pijpleidingen ergens naartoe trekken. En zo'n pijpleiding is ook niet gratis. Dus je moet altijd goed blijven afwegen of iets nou de investering waard is, ja of nee.
Ja.
Om nog heel even terug te komen op de vraag van die warmte die in die leidingen zit. Dus ook als het nu nog fossiele warmte is, ja, dan moet je die nu ook gebruiken. Maar ook op termijn verwacht je juist dat er allerlei duurzame bedrijven zijn die ook warmte genereren. En die dus waar je dus ook wat mee moet doen.
Ja. Dus je haalt sowieso ook de warmte uit de rivier weg. Hè? Dus op die manier ook een soort positief verhaal. En je had het net over dat de haven energie neutraal moet worden. En allerlei transitie aan jullie coalitieakkoord.
Klimaatneutraal.
Zeg? Klimaatneutraal, sorry. Ja, klimaatneutraal moet worden.
Klimaatneutraal of beter nog emissieloos. Om nog maar eens aan een hoop termen door elkaar heen te gebruiken.
Ja, want wat is het verschil volgens jou tussen klimaatneutraal en emissieloos? Of is dat een preciezere benaming?
Ja, klimaatneutraal, ja, daar kan je kan heel veel verschillende soorten definities overal loslaten. Maar het probleem wat je vaak met klimaatneutraal hebt, is dat je zegt, nou ja, we wekken net zoveel duurzame energie op als dat we aan CO2 produceren. En daarmee streep je het tegen elkaar weg en is er sprake van klimaatneutraal. Maar ook als je duurzame energie opwekt en je blijft nog steeds CO2 produceren, dan heb je straks nog steeds verdere opwarming van de aarde, omdat er meer CO2 in de lucht komt. Dus je moet naar een emissieloze situatie, waarbij er dus geen sprake meer is van uitstoot van CO2. Of andere schadelijke stoffen.
Ja, oké. Okay. Dat is duidelijk. Maar als je dat wil en die transitie daar naartoe wil maken. Ik zag al dat het tot 2030 50 miljard, ik ben zo goed in cijfers, ik zoek het nu. Was dat zo? Ja, 50 miljard voor tot 2050. Daar zitten gewoon enorme kosten aan verbonden. En nu hoor ik her en der, ik hoor ook de tegenstelling, maar ik hoor ook mensen in de politiek zeggen van ja, het is nu even coronatijd, we gaan nu even de maatregelen stopzetten of op half zetten of even inhouden. Nu sprak ik Ingrid en Dennis Tak, die zijn er helemaal niet voor, dus het lijkt appeltje eitje. Maar ik denk dat er ook wel partijen zijn, buiten de coalitie dan, die dit ook vinden. Wat zeg je, of misschien wel Rotterdammers die denken, ja maar ik ben mijn baan kwijt, ik ben mijn huis misschien aan het kwijtraken. Kunnen we nou niet even wachten met al die dure maatregelen voor het klimaat? Want ja, Rotterdam, wat heeft Rotterdam met de natuur en het klimaat te maken? Ik wil, voor mensen die er weinig vanaf weten, voelt dat natuurlijk wel een beetje lastig als er echt in nood zit.
Ja, kijk, we zitten nu natuurlijk in een coronacrisis en een economische crisis die daardoor wordt veroorzaakt. Maar dat betekent niet dat de klimaatcrisis weg is. En in mijn beleving het allerdomste is om te zorgen dat we nu snel even bijkomen van de economische crisis, om te zorgen dat we de volgende crisis, of de crisis waar we eigenlijk al middenin zitten, dat die alleen nog maar erger wordt. Maar ik zou hem ook nog willen omkeren, juist alles wat er mogelijk gemaakt wordt met de energietransitie, biedt juist een heleboel mogelijkheden voor economische kansen, voor Nederland en een heleboel banen voor mensen die hun baan dreigen kwijt te raken.
Kun je daar concrete voorbeelden voor noemen voor de Rotterdammer die zijn baan dreigt kwijt te raken?
Nou, er zijn bijvoorbeeld twee hele mooie Rotterdamse bedrijven, Rooftop Energies en Schoon. Zijn twee bedrijven die zitten direct in die energietransitie. De ene maakt batterijen en dan batterijen op het niveau container. Wat ze gebruiken om bijvoorbeeld bouwplaatsen van stroom te voorzien of een festival. En dat is dus een manier om te zorgen dat je duurzame energie opslaat en dus bouw of een festival of iets anders wat op een tijdelijke locatie is, toch gewoon op een duurzame manier kan doen. Je hebt rooftop energies, die zijn gespecialiseerd in het aanleggen van zonnepanelen. En dan zonnepanelen vaak in ingewikkelde constructies of zonnepanelen die op een bepaalde specifieke manier op een gebouw moeten worden gezet of in een vorm moeten worden gemaakt. Dus niet de standaard energiecel die je zo uit China bestelt en op je dak schroeft, maar op het moment dat er iets specialers moet komen. En dat is een bedrijf wat heel erg hard aan het groeien is en heel erg veel mensen aan het aannemen is, juist nu investeringsbeslissing aan het nemen is.
Noemen ze aantallen? Weet je dat?
Ja, heb ik niet paraat nu, dus dat durf ik me even niet aan te branden. Dat zijn gewoon twee willekeurige voorbeelden waarvan je zeker weet dat daar gaat gewoon een heleboel banen uitkomen. Maar een ander voorbeeld is, in de Rotterdamse haven zit het bedrijf SIF. Dat was vroeger een bedrijf wat boorplatformen maakte. Of in ieder geval de bouwen boorplatformen.
Boorplatformen.
Om nog preciezer te zijn, zij maakten niet het platform, maar zij maakten de pijler waar het platform op stond. Wat zij nu doen, is precies diezelfde pijlers maken, of iets aangepast, maar voor windturbines.
Oh ja, dat heb ik
op zee.
Gigantisch groot.
En zij zijn daar super groot in. En ze zitten in de Rotterdamse haven. En laten er nou enorme hoeveelheden windturbines aangelegd gaan worden in de Noordzee. Nou ja, dat betekent dus dat bedrijf, dat is nu al groot. Dat gaat nu nog veel verder doorgroeien. Ja, daar moeten straks allemaal mensen gaan werken om te zorgen dat bedrijf inderdaad die dingen kan gaan plaatsen. En als ze er straks zijn, die windparken, dan moeten ze ook onderhouden worden. Die bladen moeten eens in zoveel tijd vervangen worden. Die moeten dan ook weer omgevormd worden en gebruikt worden. Of die basismaterialen moeten weer gebruikt worden voor nieuwe bladen. Je hebt reparatiewerkzaamheden die je gewoon sowieso eens in zoveel tijd hebt en die dingen. Ja, er zit gewoon een heleboel werkgelegenheid aan. En de Rotterdamse haven is uitstekend geplaatst om te zorgen dat er vanuit Rotterdam al die onderhoudswerkzaamheden kunnen plaatsvinden. Kortom.
Maar zeg je nou eigenlijk dat noem het maar even, klimaatmaatregelen en coronamaatregelen voor het gemak, dat die bijna naadloos overlappen, dat wat je voor het een doet, ja, voor het ander ook goed is? Of...
Ja,
moeten we er wel een
tijdje...
Ja?
Absoluut. Ja, want kijk, wat we volgens mij hebben geleerd... en wat er volgens mij van links tot rechts is geleerd... uit de vorige crisis, is wat daar toen heel erg fout is gegaan... is dat bedrijven hebben heel erg bezuinigd... mensen hebben zelf heel erg bezuinigd... en vervolgens heeft de overheid gezegd... dan gaan wij ook bezuinigen. Toen, daarmee hebben we met elkaar heel de economie kapot bezuinigd... en hebben we ervoor gezorgd dat heel veel mensen... heel lang werkeloos zijn geraakt. Wat we dus nu moeten doen, is zien dat er bedrijven zijn die moeten bezuinigen. Dat er consumenten zijn die moeten bezuinigen. Dus het is nu het moment aan de overheid om te zeggen, wij gaan nu investeren. En als je toch gaat investeren, zorg dan dat je in ieder geval investeert in manieren die zorgen dat je de volgende crisis, of de crisis waar we nu ook in zitten, dat je die zoveel mogelijk stuit. Dus dat betekent investeren in de verdere uitrol van zo'n warmtenet. Maar dat betekent ook... investeren in het aanleggen van bekabeling vanuit die Rotterdamse haven naar die plekken waar straks die windturbines moeten komen. Zorgen dat die windturbines ook echt aangelegd kunnen gaan worden. Maar ook zorgen dat er een infrastructuur is waar waterstof doorheen kan lopen. Zodat als we heel veel groene stroom straks vanuit die Noordzee Rotterdam in krijgen, dat je die ook kan gebruiken voor waterstof, want dat is een goede manier om energie in op te slaan. Of het kan een manier zijn om energie in op te slaan. En twee, het is ook een heel goed basiscomponent voor duurzame chemie. Dus daar kunnen die bedrijven, die chemische bedrijven die in Rotterdam zitten, die nog steeds chemische producten willen maken, maar dan op een duurzame manier, die hebben waterstof nodig om dat te doen.
Maar nou zitten jullie met een centrum-links coalitie. Daar zit ook de VVD in, die misschien toch, weet ik niet, kijk meer landelijk, maar die misschien toch zuinig aan wil doen in deze crisistijd. Ik weet niet hoe leefbaar daarin staat. Die zijn natuurlijk ook heel groot. Of het zijn de grootste. Denk je dat het nog problematisch is om de stap van nee, we gaan niet bezuinigen, we gaan juist investeren in deze tijd, dat dat nog moeilijk is? Of denk je dat het politiek klimaat inmiddels zover is dat wel te realiseren is?
Nou, volgens mij is de het besef dat je juist in deze tijd moet investeren, is dat volgens mij wordt dat vrij breed gedragen. Dan krijgen we ongetwijfeld een politieke discussie over waar dat dan precies in moet. Ik ga niet als woordvoerder van GroenLinks spreken voor mijn collega's van andere partijen. Maar ik hoop vooral dat ze het met mij eens zijn dat het heel verstandig zou zijn om als we dan gaan investeren, om te investeren in dingen waarvan je eigenlijk weet dat je het op de lange termijn altijd nodig hebt.
En je verwacht daar niet, je denkt dat het een kwestie is van goed overleg en uitzoeken gezamenlijk waar het terecht komt. Meer dan een strijd.
Ik heb de afgelopen periode geleerd dat in goed overleg met mijn collega's van de VVD we in ieder geval altijd uitkomen op middelen waarvan je zeker weet dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeker weet dat je daar geen spijt van gaat krijgen. En ik denk dat er een heleboel investeringen te verzinnen zijn in Rotterdam, waar dat zeker voor geldt, die en duurzaam zijn en waarvan je weet dat je die gewoon qua economische ontwikkeling in de stad altijd nodig hebt.
Ja. Als je nou, want we hebben het nu over allerlei maatregelen gehad, op klein niveau, op groot niveau. Nou wil ik het eerst even heel groot kijken. Je leest, ik heb wat dingen in De Groene en Op 1 heb ik wetenschappers gehoord die zeggen, ja, maar we kunnen wel allerlei maatregelen gaan invoeren en investeringen gaan doen, maar het is een systemisch probleem. Het is een veel groter probleem. We moeten het systeem veranderen. We moeten met de groei stoppen en we moeten het echt heel anders aanpakken. Hoe staat GroenLinks en hoe staat vooral GroenLinks Rotterdam daarin? Zie je het ook zo groot uiteindelijk? Dat als jullie totaal, als we allemaal met z'n allen, alle Rotterdammers op jullie stemmen, dat jullie die kant uitgaan? Of vind je dat te ver gaan en zie je het toch in kleine stappen, kom je verder?
Nou, een paar dingen. Er moet een totale systeemverandering plaatsvinden. Want zoals we nu omgaan, ons economisch model, zijn we volgens mij halverwege het jaar al door de grondstoffen heen die de aarde heeft, om in een jaar heeft. Nou, dat is gewoon, al het klimaatsentiment in mij roept me, dat kan niet, dat moeten we niet laten gebeuren. Maar het is ook gewoon een hele logische economische som. De wereld is niet oneindig. Dus je kan niet oneindig blijven produceren en blijven consumeren. Dat gaat gewoon niet. Dat is gewoon, het zit een keer klaar. En je ziet dat ook uit allerlei rapporten die gewoon zeggen van ja, de manier waarop we nu bijvoorbeeld landbouw doen, onze grond in Nederland, die kan nog 40 oogsten aan en dan is het gewoon klaar. Dan is de grond uitgeput, dan komt er niks meer uit. Ja, dan weet je dat je er gewoon op een andere manier mee moet omgaan. Want anders ben je een lening op de toekomst aan het nemen. Ik hoor mijn vrienden aan de rechterkant altijd zeggen dat dat heel onverstandig is als het over geld gaat. Nou ja, datzelfde principe geldt precies als het gaat over de aarde. Dus ja, we moeten een andere manier van consumeren gaan krijgen. En we moeten op een andere manier omgaan met onze economische activiteit. En ik vind daar weer dat vervuiler betaalt, is daar een heel erg belangrijk principe van. Want dat dwingt iedereen om heel goed te kijken naar waar zijn we nou mee bezig en kan dit wel. Want als jij gewoon een eerlijke prijs moet betalen voor alle vervuiling die je produceert, dan zal je ook zien dat je gewoon op een hele andere manier moet omgaan met alle dingen die je doet. Dat gewoon dingen die we nu produceren, zoals die enorme hoeveelheid benzine die wij elk jaar produceren. Ja, als je daar gewoon eerlijk voor gaat betalen wat dat aan CO2 oplevert en wat voor maatregelen je daarvoor moet nemen, ja, dan zal je er ook achter komen dat zo'n gewone benzineauto, dat helemaal niet een rendabel idee is. Nee. Als je het gewoon naar pure economische vraagstukken terugbrengt.
Terwijl het nu financieel nog altijd het meest betaalbare is, helaas.
Nou, dat is dus ook grappig, hè? Ja. Dat lijkt zo te zijn. Maar als je het hele plaatje uitrekent, zeker voor de wat goedkopere elektrische auto's, is dat helemaal niet zo. Maar waar zit dat? Dat wordt niet zo ervaren. Waarom? Want die auto's zijn gewoon duurder als je ze koopt. Maar als je daarbij gaat rekenen dat je een leven lang benzine moet kopen en dat de elektriciteitsprijs gewoon veel lager is dan benzine, dan is dat al goedkoper. En daarbij komt ook nog eens dat een elektrische auto veel minder onderhoud nodig heeft.
Oké.
Dus als je alle kosten bij elkaar gaat optellen, dan is eigenlijk een elektrische auto nu al goedkoper. Of in ieder geval net zo goedkoop als een benzineauto. Maar dat zie je niet, omdat die prijs die je afrekent bij de aanschaf van zo'n wagen nog hoger is. Nou, dat legt ook een vraag neer, vind ik, bij ons als overheid. Niet zozeer bij de gemeente, maar als overheid in zijn algemeenheid. Hoe kunnen we nou zorgen dat dat soort kosten voor de consument veel inzichtelijker zijn? Of dat de consument eigenlijk de prijs betaalt die hij zou moeten betalen? En je hebt zo'n principe dat heet life cycle costs. Dus dat je eigenlijk gaat betalen voor iets wat het kost om het te gebruiken. Niet zozeer om het aan te schaffen.
Nou ja, wat je ook op het niveau van spijkerbroeken nu hebt. Dat je eigenlijk...
Ja, precies. Ja. En dat vind ik ook mooi aan al die deelconcepten, want daar zit dat veel meer in. En daarom vind ik ook heel goed dat wij als gemeente heel erg dat soort deelconcepten, in ieder geval voor vervoer, heel erg stimuleren.
Ja.
Want daar zorg je voor. Kijk, er is een reden waarom al die elektrische scootertjes die in de stad worden gezet, daar zit gewoon een commercieel bedrijf achter. En die zet elektrische scooters neer. En die zet geen benzinescooters neer.
Dus daaraan zie je al dat het niet alleen een groen concept, maar ook een economisch concept is. Als je als grote investeerder kijkt. Alleen de burgers hebben natuurlijk gewoon die portemonnee en daar kijken ze in. En kunnen ze die elektrische auto nou wel betalen of is die nou nog steeds te duur?
Ja,
dus dat is
precies. En daar moeten wij als overheid slimme manieren voor vinden om dat voor de consument inzichtelijker en makkelijker te maken.
En zie je daar een rol weggelegd voor de lokale overheid? Of kijk je dan in dit geval bij deze maatregel meer naar de landelijke overheid?
Ja, kijk, voor zoiets als auto's, dan moet je echt naar de landelijke overheid kijken. Dat kan je als gemeente gewoon niet doen, want er zit gewoon heel veel in allerlei belastingtarieven en zo.
Ja.
Wat je wel als lokale overheid natuurlijk kan doen, en moet doen, is op het moment dat mensen dan inderdaad kiezen voor een elektrische auto, dat ze ook makkelijk een laadpaal kunnen krijgen en dat ze daar dan niet helemaal krom voor hoeven te liggen.
Nou ja, ik weet nog. Zoiets als een fietstrommel was al een hele klus hier. Maar inderdaad, eventjes naar die lokale als laatste vraag. En naar die, heb je nog tijd voor de laatste vraag? Want we lopen een beetje uit.
Ja.
Ja? Even helemaal terug naar de lokale. Wat zit er allemaal voor mij in de pot van de groene maatregelen? Ik zag bijvoorbeeld dat er voornemens waren om de burgers zover te krijgen dat ze afval scheiden. Ik dacht dat ze de straten groener en schoner willen hebben. En als ik nou even kijk naar mijn eigen gedrag, ik probeer echt heel duurzaam te leven. Ik was heel blij met die plastic bak, want ik zag elke week hoeveel plastic ik toch nog kocht. En ik maakte me daar elke week boos over en we probeerden dus elke week daar iets aan te doen. En het is afgeschaft. Ik sodemieter nu iedere keer alles weer in de vuilcontainer. En het stomme is dat zelfs, wat ik me afvraag, hè, zelfs al zou het beter zijn om het dan, hoe heet het, machinaal te laten scheiden, is het natuurlijk, volgens mij snij je eigen vingers, dat mensen gewoon makkelijker weer meer plastic weggooien. Waarom is die maatregel daar teruggedraaid van het scheiden? Kun je me dat uitleggen?
Ja, dat kan ik je uitleggen, maar dat is geen leuk antwoord. Dat is een besluit wat niet genomen is in deze periode, maar in de vorige periode. Toen is er gezegd van met het plastic scheiden halen we eigenlijk te weinig plastic op. Wij gaan een nascheider bouwen. Dus dat betekent een hele grote fabriek waar gewoon het afval uit elkaar gehaald wordt. Die trekt in één keer 70% van alle plastic ertussen uit. En dat is veel efficiënter. Dus we gaan het op die manier doen. Dus de vorige raad heeft besloten om dat te doen. Daar waren wij tegen. Omdat wij altijd hebben gezegd, op de manier zoals we het nu doen met die plastic bakken. Ja, dat is inderdaad niet de meest efficiënte manier. Maar je ziet heel veel gemeentes die gebruiken wat dan heet een DIFTAR. Dus een gedifferentieerd tarief. Dus dat betekent voor als je een gewone afvalzak hebt, zonder gescheiden dingen, daar moet je voor betalen. Maar al je gescheiden afval, dus als jij goed je plastic scheidt, als je goed je glas scheidt, als je goed je papier scheidt, dat is gratis. Dat mag je gratis neerzetten. Dat is een enorme. Kijk, daar heb je weer het principe de vervuiler betaalt. Dat is, je ziet allerlei gemeentes die dat hebben gedaan. Daar is het super efficiënt. Daar zijn de afvalreinigingskosten voor de inwoners een stuk omlaag gegaan. Waarom? Omdat bedrijven bereid zijn grof geld te betalen voor die goed gescheiden afvalstromen. Dus je hebt het is goedkoper voor de burger en het is goedkoper voor de gemeente en je hebt beter gescheiden afval. Het is een ideologische overweging geweest die ervan uitgaat dat in een grote stad als Rotterdam niet werkt. En ik ben het daar volstrekt mee oneens.
Maar als ik nou, om nou heel kritisch te zijn, de afgelopen jaren is mijn omgeving absoluut vervuilder geraakt. Gewoon zwerfvuil op straat. Ik liep door de straat en het was net alsof er een festival was. Gisteren of eergisteren. Het was alsof er een festival was geweest over de hele laan, straat waar ik woon. Bij de vuilcontainer staat met grote regelmaat troep van mensen die vinden dat ze het daar neer kunnen zetten. Maar het lijkt ook wel alsof het er slecht opgehaald wordt. En mijn partner liep laatst door Spangen en die zei, het lijkt wel of, daar, of de vuilophaaldienst daar systematisch die wijk overslaat of vergeet. Dan denk ik van ja, ik vind dat eigenlijk ook bij milieu horen, omdat het een soort, je hebt aan de ene kant dat het schoon moet, dat het groen, dat het leefbaar moet zijn, maar ook de bewustwording van de mensen dat ze dat vuil daar op die manier weggooien. Maar als de gemeente niet het goede voorbeeld geeft, hoe moeten wij het dan doen?
Ja, dat is een hele goede voorbeeld. Dat is een goede vraag. Dat is ook iets waar wij op zich zo onze vragen over hebben. Ja, het is heel moeilijk om je vinger erachter te krijgen. Of het nou inderdaad vuiler is, ja of nee. Ik kan alleen maar beamen dat ik ook regelmatig door Spangen loop en denk, het is hier heel erg vuil. Aan de andere kant, ik woonde vroeger in de Afrikanenwijk. En dan liep je op marktdagen liep je tot aan je enkels door het afval heen in de straat. Dus ik heb ook niet het idee dat dat nou per se een nieuw probleem is. Ik vind het wel best wel treurig dat we het in de afgelopen 20 jaar nooit is gelukt om dat probleem een beetje goed te tackelen. Maar daar blijkt ook al wel uit dat het echt een heel veelkoppig monster is. En uiteindelijk is het heel erg belangrijk dat we mensen hun gedrag veranderen. Ik zou heel graag willen dat ik daar de ultieme oplossing voor had. En ik denk eerlijk gezegd dat zo'n diftart daar wel een beetje in kan helpen. Want dat zorgt in ieder geval niet voor dat je van die enorme afvalzakken hebt die dan net niet in die container passen. En dan gaan mensen een beetje proppen en dan zit hij weer vast. En dan denkt de volgende, nou ja, dan zet ik hem er maar naast, want hij zit vast. In plaats van even door te drukken en dat ding toch in die container kan vallen.
Nee, maar ik ben afgelopen maanden tot 3 keer toe meerdere containers afgegaan en ik heb mijn vuilniszak mee terug naar huis mee moeten nemen. Dat heb ik nooit gehad. En ik woon al heel lang in Rotterdam. Ja.
Ja, op dat concrete voorbeeld weet ik ook gewoon niet hoe het zit.
Nee. Nou ja, je zegt over gedragsverandering en ik denk dan altijd aan dat rapport wat er geloof ik in de jaren 80 of zo is geweest met een onderzoek met bushokjes, waarbij bleek als je de bushokjes echt ter plekke op dezelfde dag repareerde als er iets kapot hing of als er iets kapot was. Op scholen ook, geloof ik. Hè? Als er iets kapot is, meteen repareren. Dat mensen er gewoon zuiniger en beter en bewust daarmee omgaan. Terwijl als het een beetje vervuilt, het eigenlijk, of kapot gaat, de gebruikers daar hun eigen verantwoordelijkheid aan hun laars lappen. Dat is natuurlijk niet goed. Dat is ook niet goed te praten. Maar als je weet dat het gedrag op die manier in ieder geval te beïnvloeden is, wat kan dan de gemeente op lokaal niveau doen?
Nou ja, ik ben het met je eens dat volle containers moeten gewoon heel snel geleegd worden. Er is ook een traject wat ik ken waarbij er containers worden voorzien van een melder in de container die goed kan meten wanneer de container vol is, zodat die sneller en makkelijker geleegd zou kunnen worden. Dus ik hoop dat wat oplevert. Want iedere keer inderdaad als een container vol is, ja, dan gaan mensen het ernaast zetten. En dat levert gewoon een heleboel troep op. Dus dat moet je zoveel mogelijk zien te voorkomen. Dus ja, ik ben het met je eens. Volgens mij moeten we gewoon met elkaar zorgen dat het allemaal zo schoon mogelijk is. Ja, deze wethouder is een nieuw experiment aangegaan met schoonhouden en vooral inzetten op gedragsverandering. Ja, ik ben benieuwd of dat effect heeft.
Dat is een soort promotiecampagne of zo? Of een beïnvloedingscampagne? Wat is dat voor experiment?
Ja, het is een beïnvloedingscampagne. Het is, hij wil ook inzetten op handhaving. Dus dat je sneller en makkelijker een boete krijgt, ook als je het mist, als je het fout doet. Ja, ik ben benieuwd of dat hem lukt. Ik heb er een beetje een hard hoofd in, omdat het best wel ingewikkeld is om mensen op hete daad te pakken of om uit een zak af te leiden van wie die is. Maar hij heeft er Ja, hij heeft groot vertrouwen in dat het gaat lukken, dus ik wil ook niet bij voorbaat zeggen dat het niet zo is.
Ja, we zitten zo'n beetje door de tijd heen. Ik kan nog wel een hele tijd doorpraten, maar dan hebben we ook zoveel weer weg te knippen, want we hebben natuurlijk toch maar beperkte tijd om een filmpje te maken. Ik heb nog tot slot even een paar praktische vragen voor je.